Goedemorgen allemaal. Zo, ik hoor mezelf heel hard. Hoort u mij ook zo hard? Mijn naam is Emilie Verhoef. Mijn man hebben een aantal van jullie denk ik alles gezien. Die heeft hier een tijdje geleden gesproken over wat God voor wonder in zijn leven heeft gedaan. Ik ben bijna 62, zou je niet zeggen. Hè? Maar het is echt zo. Ja, het is mij echt een voorrecht en een eer dat ik bij jullie mag spreken en mag getuigen van wat God in mijn leven heeft gedaan. En waar ik vandaag over wil spreken is, toen ik er zo over aan het bidden was, had ik het idee dat God mij een thema gaf, een titel gaf, Eindelijk thuis. Want zo is het uiteindelijk gelukkig gegaan. Maar om mijn verhaal, wat God allemaal in mijn leven heeft gedaan, duidelijk te maken, moet ik beginnen bij het begin. En dat begin was niet zo leuk. Ik ben geboren in een atheïstisch gezin. Mijn ouders waren zelf opgevoed in de katholieke kerk, maar zo extreem streng dat ze toen ze groot genoeg waren daar gillend zijn weggelopen. En ze wilden niets meer met God te maken hebben. Heel verdrietig. Maar daardoor ben ik dus atheïstisch opgevoed. Ik had dus nog nooit van de Heer Jezus gehoord. Het evangelie is mij nooit verteld. En aan de buitenkant leek ons gezin een heel goed, geweldig gezin. Mijn ouders waren zeer succesvol. Mijn vader was huisarts. Mijn moeder had muziek gestudeerd. Die was aan het conservatorium. Was pianolerares, mijn vader had een eigen praktijk. Alles leek aan de buitenkant geweldig. Mijn ouders waren intelligent, succesvol. Ze hadden het eigenlijk voor elkaar. We gingen op dure vakanties, we hadden een zeiljacht. Ik ging naar dure privéscholen, Montessori-scholen. Noem maar op, alles aan de buitenkant leek geweldig. Maar achter gesloten deuren ging het er heel anders aan toe. Wat niemand wist. Niemand wist buiten ons gezin wat er in huis gebeurde. En als baby al ging het verschrikkelijk mis. Ik werd heel ernstig verwaarloosd. Maar er werden ook medische experimenten met mij gedaan. Door mijn vader met een bevriende kinderarts. En zo erg dat ik echt ook als peuter op het randje van de dood heb gezweefd. En mijn moeder vertelde mij later toen ik daar mee bezig ging, toen ik God eenmaal leerde kennen, dat zij wist daar niets van, maar zij vond mij op een ochtend in mijn bedje dat ik niet meer ademde. En zij wilde met mij naar het ziekenhuis gaan, maar mijn vader verbood haar dat. En dat is natuurlijk nogal apart. Maar waarschijnlijk was hij bang dat ze iets zouden vinden van wat ze met mij aan het uitspoken waren. Dus dat was mijn begin. Ik wil eigenlijk maar een paar voorbeelden noemen. Omdat er is zoveel gebeurd in mijn leven als kind. Dat als ik alles zou vertellen wat met mij gebeurd was, dan zou ik hier denk ik een week moeten staan, dus dat is een beetje veel. Maar ik wil een beeld schetsen van waar ik vandaan kom. En je kan je voorstellen dat als je als heel klein hulpeloos meisje zulke medische experimenten ondergaat, dat dat uitermate traumatiserend is. En ik was dus al heel klein zeer ernstig getraumatiseerd. En daardoor kon ik me ook niet verbinden met anderen. Ik kon geen liefde ontvangen. Ik kon geen aanraking meer verdragen. Nou werd er ook niet geknuffeld thuis. Er werd niet geknuffeld, er was geen aandacht. Dus het was ook heel eenzaam van binnen. Heel eenzaam. En die eenzaamheid was eigenlijk een rode draad door mijn leven geworden. Spring ik eventjes iets verder naar voren in de tijd. Uiteindelijk toen ik een tiener begon te worden, ging mijn vader weg. Mijn ouders gingen uit elkaar. En mijn vader die ruilde ons gezin in voor een andere vrouw die ook al kinderen had. En hij dumpte ons eigenlijk. Dus Dus dat was ook best wel schokkend. Hij kwam zijn beloftes ook niet na. Dat ik altijd welkom zou zijn. Dat hij er altijd voor me zou zijn. Ik was daarna eigenlijk niet meer welkom. En hij keek niet meer naar me om. En in die tijd werd ik ook ernstig ziek. Ik kreeg een nierbekkenontsteking. Die niet over wilde. Het heeft maanden geduurd. En in die 3 maanden... kreeg ik koliekaanvallen, had ik heel veel lichamelijke pijn, kwam in het ziekenhuis terecht, uiteindelijk weer naar huis. En ik heb eigenlijk 3 maanden lang in eenzame opsluiting alleen in mijn kamertje gelegen. Er keek niemand naar mij om. Ik kreeg eten, maar dat was het dan. En ook van school kwam er niemand kijken. Er waren geen leraren die naar mij vroegen. En zo kwam ik steeds dieper in een overtuiging dat ik waardeloos was. Dat ik was gewoon letterlijk en figuurlijk onzichtbaar. En het leek alsof het ook niet uitmaakte of ik nou wel of niet leefde. Niemand vroeg naar mij. En ik spiek af en toe even op mijn blaadje. Ik ben een klein beetje nerveus. Ik hoop dat u dat niet zo erg vindt. Aan het eind van die 3 maanden bleef ik op school zitten. Hè, want ik had natuurlijk 3 maanden ziek thuis gelegen. Maar ja, ik had ook geen kracht. Dus ik moest helemaal aansterken. Dus daardoor miste ik een jaar. Dus alle kinderen waar ik mee in de klas zat, die gingen verder. En ik kwam in een nieuwe klas. Eigenlijk werd ik behandeld als oud vuil. Beter kan ik het eigenlijk, anders kan ik het eigenlijk niet zeggen. Nou, als je als kind in zo'n situatie opgroeit, dan kunt u zich misschien voorstellen dat ik geen enkel zelfvertrouwen of eigenwaarde meer over had. En ieder kind is ten diepste op zoek naar liefde. Ja, toch? Ieder kind verlangt naar warmte, hè, naar geborgenheid, naar aandacht. En omdat ik dat thuis niet kreeg, mijn ouders gingen ook weer verder met hun leven. Mijn moeder hertrouwde weer, mijn vader ging weer scheiden, weer hertrouwen. En dus het was thuis was het onveilig, het was gewoon een chaos. Het was alsof de muren die eigenlijk om een gezin heen horen te zijn, van bescherming, alsof die weg waren. En daardoor kwam ik op plekken terecht op zoek naar die liefde. He, als kind, liefde is als zuurstof. He, je kan eigenlijk niet leven zonder liefde. Dus ik ging op allerlei plekken op zoek naar die liefde. Dus ik kwam in allerlei verkeerde contacten terecht. Ik zwierf ook over straat eigenlijk, als 14, 15-jarig meisje. Ik liftte met mijn oudere broer midden in de nacht naar Amsterdam toen ik 14, 15 jaar oud was. En daar slierden we de hele nacht over straat. En niemand vroeg daar naar ons. Niemand zette veilige grenzen. Want gek genoeg, als tiener wil je geen grenzen. Maar wie heeft ze het allerhardste nodig? Tieners, toch? Hè, sommige tieners willen dat misschien niet horen. Maar ik weet uit ervaring dat als je helemaal geen ouders hebt, geen grenzen hebt, en je mag doen waar je zin in hebt, dan ben je overgeleverd. En zo zwierf ik eigenlijk door het leven. En op school leerde ik een klasgenootje kennen. Zij wilde wel mijn vriendinnetje zijn. En zo kwam ik bij haar thuis. Haar vader was professioneel therapeut. En hij bood aan om mij te helpen. Hij had in de gaten dat ik het thuis niet zo leuk had. Dus ik kwam in therapie bij hem en ik had regelmatig gesprekken met hem. Nou, na een tijdje werd ik emotioneel helemaal afhankelijk van hem. Hij was de enige persoon die luisterde naar mij, die aandacht had voor mij. En hij begon langzamerhand seksueel misbruik te introduceren. En hij zei dat dat deel uitmaakte van de therapie. Dus in plaats van dat ik geholpen werd, kwam ik van de regen in de drup. En die man begon mij dus te misbruiken en dat heeft bijna 5 jaar geduurd. En ik voelde me toch al slecht. En ja, na bijna 5 jaar verbrak hij het contact, want ik werkte volgens hem niet mee met de therapie. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, de. Ik had geen verweer. Ik was een tienermeisje. Hij was een oudere man die ervaren was in het omgaan met beschadigde mensen. Ik kwam er ook achter dat hij werkte in Utrecht bij het toenmalige bureau voor moeilijk opvoedbare kinderen. En dat hij daar ontslagen was omdat hij met meerdere moeders dus ook misbruikende relaties had gehad. En daar waren ze achtergekomen en hij schepte daar soort van over op. En hij verbood mij ook te praten met wat hij deed, want dan zou hij in de problemen kunnen komen. Dus was iemand die donders goed wist wat hij deed. En in diezelfde tijd raakte ik dakloos door het toedoen van mijn moeder. Het is een lang verhaal, maar zo kwam ik uiteindelijk terecht in een studentenhuis waar ook weer misbruikssituaties plaatsvonden. Dus dit is nog maar een greep uit de dingen hoe mijn jeugd verliep. Ik kan er een boek over volschrijven, maar ik denk dat dit genoeg informatie is om te weten dat ik volkomen kapot was van binnen. En zo zwierf ik van plek naar plek dodelijk eenzaam van binnen. Ik was van binnen echt kapot. En het lukte mij niet om mijn leven normaal op te bouwen. En ik dacht dat dat kwam omdat ik gewoon, nou ja, ik zou wel stom zijn, hè? Want ja, dat is de enige conclusie die je als kind vaak trekt, is als er verkeerde dingen gebeuren. Als kind denk je altijd dat het jouw schuld is. Dus met die overtuiging leefde ik mijn leven, diep van binnen. En ik ging op zoek naar hulp. En mijn moeder die bracht mij bij paranormale genezers. Bij strijkers, want ik had migraineaanvallen. Dus zij nam mij mee naar paranormale genezers. En die legde mij de handen op. En dus zo werd ik geïntroduceerd in de wereld van het occulte, het bovennatuurlijke. Maar dan van de verkeerde kant. En mijn moeder die legde thuis met ons ook de tarotkaart. Om de toekomst te voorspellen. Dat zijn kaarten waarmee je de toekomst probeert te voorspellen. Dus ook occult. En zo kwam ik dus in die wereld van alternatieve geneeswijzen terecht. En ik ging daar ook mee verder. En ik probeerde echt alles om van mijn innerlijke pijn af te komen. Ik probeerde reiki, yoga, acupunctuur, shamanisme. Dat is de geneeswijze van de Indianen, zeg maar. Hè, daar waar je alles eigenlijk een geest toekent. Dus de geestelijke wereld is daar heel sterk vertegenwoordigd. Maar ook allemaal van de verkeerde kant. Ik probeerde hindoeïsme, mantra's zingen, transcendente meditatie. Ik probeerde alles om die vrede te vinden. Om die genezing te vinden. Maar wat ik ook probeerde, de mensen waren op zich echt wel met mij serieus begaan. Er waren natuurlijk ook lieve mensen. En die probeerden mij echt te helpen. Maar ja, het werkte uiteindelijk niet. Hoe lief ze ook waren. Die wond en die innerlijke schreeuw, dat bleef. Die schreeuw naar help, die schreeuw naar wie ziet mij, die schreeuw van leegte van binnen, kapot zijn. En zo kwam ik stap voor stap in de New Age wereld terecht. En het gekke is, als je daarin zit, dan denk je echt dat je het gevonden hebt. Je denkt echt dat je het weet. Van dit is het. En mensen die zeggen dat dat niet zo is, ja, die weten gewoon niet beter. Die waren eigenlijk een beetje zielig. En zo ging ik door het leven. Ik probeerde ook nog te werken, want er moet tenslotte brood op de plank komen. Maar ook dat, het leek soms wel alsof er een onzichtbare hand in mijn leven tegen mij was. Alles mislukte. Ik had ook allerlei onbegrijpelijke pech, ongelukken, ziektes die niet verklaarbaar waren. En relaties mislukten, werk mislukten. Ik kon namelijk niet normaal functioneren als je zo beschadigd bent. He, je weet niet hoe je contacten met anderen aan moet gaan. En dat lukte allemaal niet. Mensen vonden mij moeilijk in de omgang. Ja, wat ook wel begrijpelijk is, maar dat was voor mij weer afwijzing. En van, zie je wel, ik ben een mislukkeling. En ik hoorde echt nergens bij. Ik voelde me vreselijk eenzaam. Bracht vele weekenden en vakanties helemaal alleen door. En die pech die mij maar achtervolgde. Ik had zelfs een buurman die mij helemaal niet eens zo goed kende. Maar die zei op een gegeven moment van, joh, jij maakt meer mee in 1 week dan ik in 5 jaar. Dus het was anderen ook echt opgevallen dat het echt wel heel vaak fout ging. En op een dag liep ik een New Age boekhandel binnen om een New Age boek te kopen. En dat boek bleken ze niet te hebben, dus ik wou alweer naar buiten lopen. Maar er lag daar op een leestafel een boek uit de schappen en dat boek dat leek mij te roepen. Ik kon niet voorbij dat boek komen. Dus ik pakte dat boek op en ik begon op de achterkant te lezen waar het over ging. En dat ging over hoe je leven eruit ziet als je leeft onder een vloek. Dat alles tegen zit, dat alles mislukt. Dat boek ging over mij. Ik moest dat boek hebben, ik heb het gekocht, mee naar huis genomen, ging thuis op de bank zitten, ik las het in 1 ruk uit. En wat las ik daar? Dat als je vrij wil komen en je wilt veilig zijn, dat er maar 1 weg uit is en dat is de Heer Jezus. Dus ik dacht van, oh, maar waar vind ik die Heer Jezus dan? Het was alsof mijn ogen open gingen. Het kwam naar binnen van, oh, ik moet bij Jezus zijn. Ik moet bij Jezus zijn, maar waar vind ik die Jezus dan? En zo zat ik met dat boek nog in mijn handen me dat af te vragen. En op dat moment ging de telefoon. En er belde een kennis op. Die begon gewoon een beetje te babbelen. Iemand die ik op een New Age cursus had leren kennen. En ze wou eigenlijk alweer ophangen. En ineens begint ze te zeggen van, ja, ik heb het idee dat ik jou iets moet vertellen, maar ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Ze deed het toch, maar ze zegt, ja, ik ben afgelopen zondag in een kerk geweest. En het was zo bijzonder. En toen vroeg ik haar van, oh, wanneer ga je weer, want dan wil ik mee. Nou, zij viel natuurlijk zowat van de stoel. Dat had ze niet verwacht, want ze wist dat ik niet in verbinding was met het geloof. Dus ik, de eerstvolgende zondag, donderdag had ik dat boek gelezen en had zij gebeld. Zondag zat ik in de kerk. Het was een kerk in Amsterdam. En dat was echt zo'n hele blije kerk, waar geklapt en enthousiast de Heer geprezen wordt. Dus ik voelde me een klein beetje als een vis op het droge. Het was een beetje ongemakkelijk voor mij. Maar op het moment dat ik met die kennis op de parkeerplaats reed en de auto uitstapte, ik voelde iets van een aanwezigheid. Ik ervoer iets van een liefdevolle aanwezigheid die ik nog nooit eerder gevoeld had. En ik wist, dit is echt. Hier ga ik God vinden. En aan het eind van die dienst werd er een oproep gedaan van, wie kent de Heer Jezus nog niet en zou de Heer Jezus in zijn leven willen vragen? En ik stootte die vriendin aan. Ik zeg, ja, ik wil dat eigenlijk wel, maar dan moet ik helemaal naar voren, dwars door al die stoelenrijen heen, langs al die mensen, al die ogen die naar je kijken. Maar ze zegt, ik ga met je mee. Afijn, ik naar voren. En daar moest je een gebed bidden. Hè? Dat noemen ze dan het zondaarsgebed. Dat woord kende ik niet, maar ik wist, ik wil bij Jezus horen. Jezus had mij de ogen geopend en ik wist dat ik wist, ik hoor bij Jezus. En die dag heb ik mijn hart aan Jezus gegeven. Mijn leven geopend voor de Heer Jezus. Vergeving gevraagd voor de verkeerde dingen die ik had gedaan in mijn leven. En hem verwelkomd. Vanaf dat moment kwam mijn leven eigenlijk in een stroomversnelling. Ik wist ineens dingen in mijn hart die ik niet kon weten. Want als je niet met God bent opgevoed, atheïstisch, je hebt nog nooit een Bijbel echt in je handen gehad, dan kan je allerlei dingen over God niet weten. Maar vanaf het moment dat ik mijn leven heb geopend voor de Heer Jezus, kwam ik naar huis en ik wist ineens dat ik wist, de Heer Jezus kent mij. Hij weet alles van mij. Alles van mijn hele leven ligt open voor hem. En tegelijkertijd was dat 100% veilig. Hij veroordeelde mij niet. Nou, hoe kan je dat nou weten? En ik begon... Ja, er was ineens iemand die mij door en door kende. En die mij begreep. Iemand die ik kon vertrouwen. Het was allemaal zo wonderlijk. En ik wist dat ik wist dat ik wist, ik wil nooit meer weg bij Jezus. Ik ben thuis. Ik ben thuis. En ik begon te lezen in de Bijbel. En las daar allerlei dingen die mijn hart raakten. Zoals, God doet de eenzame wonen in zijn huisgezin. Ik hoorde erbij. En ook dat God op zoek was gegaan naar mij en net zo lang had gezocht tot hij mij had gevonden. En ook al hebben mijn vader en mijn moeder mij verlaten, toch neemt de Heere God mij aan. Is dat niet bijzonder, het woord van God? Wat een contrast met waar ik uitkwam. Maar verklaren kon ik het niet. Ik begreep zelf niet hoe het nou kon dat ik ineens in de Heer Jezus was gaan geloven. En toen ontmoette ik een ouder echtpaar in de kerk. Ik had het aan de Heer gevraagd van Heer, hoe kan dat nou? Ik kende u niet, ik was helemaal in het occulte, ik was helemaal niet bezig met Jezus. Ik kende de naam Jezus niet eens. En toen ineens kwam ik in de kerk een ouder echtpaar tegen en we raakten gewoon een beetje in gesprek. En ineens kregen ze ogen als schoteltjes en ze zeiden, woont jouw moeder daar en daar in die straat op dat nummer? Nou, toen werden mijn ogen zo groot als schoteltjes van, ja, hoe weet je dat? Toen bleek mijn moeder recht tegenover Marty Haier te wonen. Voor degene die dat wat zegt. Marty Haier heeft jaren geleden een genezingsbediening gehad. Was een gelovige vrouw. En zij bad gewoon met een aantal andere gelovigen, waaronder dit echtpaar, voor hun eigen straat. Gewoon voor de buren. En ze hadden ook voor ons gebeden dat wij de Heer Jezus zouden leren kennen. Is dat niet bijzonder? Ik kon mijn bekering ook niet uitleggen aan mijn ongelovige vrienden uit de New Age-wereld. Zij dachten echt dat ik een beetje van het padje af was gegaan. Hè, of ik niet helemaal snik was en een beetje de kluts kwijt was. En ik gaf hun hetzelfde boek wat ik gelezen had, wat mij de ogen geopend had. En sommigen gingen zelfs een keer mee naar de kerk. Maar ze hadden niet diezelfde ervaring en beleving die ik had gehad. Het zei ze helemaal niets en ze wilden er niets van weten. Maar ik kon en wilde niet meer terug in waar zij nog in zaten. Ik wist van, ik ga Jezus achterna, ik ga Jezus volgen. En ja, toen moest ik dus een keus maken. En uiteindelijk wist ik van, ja, ik kan in deze wereld niet blijven, ik moet eruit. En ik moest kiezen van, ja, ik heb alles achter me gelaten. Die vrienden heb ik uiteindelijk los moeten laten. Al die cursussen, al die dingen heb ik losgelaten. Want God had iets beters voor me. En toen begon voor mij een diep proces van reiniging, heiliging, opruiming. Mijn hele huis en leven stonden voorheen in het teken van de afgoden en hekserij. En verkeerde relaties. En ook wist ik niet wat zonde was. Het woord zonde, dat betekende voor mij niet meer van dat je bijvoorbeeld je kopje koffie omstoot op je nieuwe jurk. Oh, zonde van die nieuwe jurk. Ja, dat was het enige, maar dat zonde eigenlijk een veel diepere betekenis had. Dat zonde, alle onheilige, liefdeloze dingen in ons leven zijn die tussen ons en God instaan. Dat had ik nog nooit eerder gehoord. Dus langzamerhand begon ik te beseffen van, oh, ook ik heb zonde gehad in mijn leven. He, ook al was het door beschadiging en door trauma, maar ik had wel heel veel verkeerde dingen gedaan. Dus dat begon ik te leren. Afijn, na 1,5 jaar was mijn hele huis leeg. Want ik had mijn hele leven lag in de New Age. Dus ik had occulte voorwerpen, afgodsbeelden, boeken, schilderijen. Je kan het zo gek niet bedenken. En na 1,5 jaar was mijn hele huis leeg. Dat was duizenden euro's aan spullen. En ik heb het vernietigd in de vuilnisbak ermee. Niet verkopen, niet weggeven. Het is rotzooi. Vernietigen in de vuilnisbak. Toedeledokie, ik ga achter Jezus aan. Alles opgeruimd. Maar ik leerde ook dat door die verkeerde dingen en al die occulte dingen, dat je dan deuren openzet naar de duisternis. En de duisternis had recht gekregen in mijn leven. En daardoor was er een vloek in mijn leven werkzaam geworden. Dat was die onzichtbare hand die tegen mij leek te zijn. En Gods woorden werden langzamerhand steeds meer realiteit nodig. Werden steeds meer realiteit in mijn leven. Ik werd niet veroordeeld of afgewezen in de kerk. Op de een of andere manier begrepen mijn nieuw gevonden familieleden in God veel meer van mij dan ik verwacht had. Ik kreeg een huiskring met stabiele en volwassen gelovigen. En er zit er vandaag één van in de zaal, dat wist ik niet. Er zit één van die stabiele volwassen gelovigen die om mij heen hebben gestaan in die moeilijke overgangstijd. Ja, zij zit in de zaal. Zij is één van de gelovigen. En ik wist niet dat zij zou komen, maar dat is wel bijzonder. Zij gingen met mij bidden, want ik had ook bevrijdingsgebed nodig. Als je zoveel occulte rommel in je leven hebt gelaten, dan heb je ook persoonlijk gebed nodig. Maar die mensen hielpen mij. Ze luisterden naar mij. Ze hadden bewogenheid en liefde voor mij. Ze stonden in de bres voor mij. En zo werd het huisgezin van God, wat staat in de Bijbel, werd realiteit voor mij. Het kreeg handen en voeten. En ook mocht ik meezingen in het kerkkoor. Wat was dat fijn. Ik hoorde erbij en ik had ook nog wat te bieden. Nou, dat wist ik voorheen niet. Maar er werd ook gezien in de kerk dat ik niet normaal kon functioneren als mens. En zij zeiden dat ik mij moest laten onderzoeken door een psychiater. En dat advies heb ik opgevolgd. Ik werd onderzocht en eindelijk kwam er aan het licht wat er met mij al die jaren aan de hand geweest was. Ik kreeg een diagnose, een stevige diagnose. Ik had borderline, chronisch posttraumatisch stressstoornis, chronische depressie en een dissociatieve identiteitsstoornis. En nog wat van die leuke dingen. Nou, een dissociatieve identiteitsstoornis is dat je dus door de extreme trauma's meerdere persoonlijkheden hebt gekregen. Die als het ware zijn bevroren in die trauma's. Nou, dat is heel moeilijk om mee te leven. Ook leerde ik... ik sta een stukje over. Ik schrok daarvan. Maar tegelijkertijd kreeg ik ook eindelijk erkenning. En kwam er meer waarheid in mijn leven. Een van die belangrijke waarheden was dat mijn onvermogen om te functioneren niet mijn schuld was. Het was een logisch gevolg van een beschadigende jeugd. En daardoor kon ik gericht hulp krijgen. En er kwam een stukje duidelijkheid in mijn leven. Ik kreeg hulp van de psychiater, maar ik vond ook een christelijke psychotherapeute die gespecialiseerd was in die dissociatieve identiteitsstoornis. Ofwel een meervoudig persoonlijkheidsstoornis. En ook leerde ik mijn man Wouter kennen. En wij trouwden. En we bouwden samen een thuis. Zo goed als we konden met onze beschadigingen. Kortom, het was geen gemakkelijk proces. Maar God hielp mij om hem steeds beter te leren kennen. En steeds dichterbij te komen. en hem ook steeds dichter bij mij te laten komen. Want hij is 100% betrouwbaar. Mijn vertrouwen was beschadigd en ik moest ook naar God toe leren te vertrouwen. Maar God is niet zoals de mensen. Ook lieve mensen en goede mensen zijn soms zwak en stellen teleur. Niet omdat ze dat willen, maar omdat wij nou eenmaal niet volmaakt zijn. Maar God niet. God is altijd 100% liefde, 100% aandacht, 100% genade, 100% betrouwbaar en veilig. En ik kwam erachter dat ik kostbaar en waardevol ben in zijn ogen. Zo waardevol zelfs, dat hij zijn leven voor mij over had. Hij stond voor mij in de bres toen er niemand voor mij opkwam. Hij zag mijn lijden toen ik mishandeld werd, als baby. En hij huilde over mijn lot. Wat mij als klein meisje overkomen was, had hij nooit gewild. En zo leerde ik langzaam de deuren in mijn hart te openen, beetje bij beetje, zodat hij mij kon verwarmen met zijn liefde. En zo kwam ik steeds dieper thuis. Ik las in de Bijbel hoeveel God geeft om kapotte en verdwaalde mensen. En dat hij ook boos is om het onrecht en al het egoïsme. En dat Jezus zei, laat alle kinderen tot mij komen. En dat God zelfs in de Bijbel heeft laten schrijven dat ouders hun kinderen niet mogen verbitteren en ontmoedigen. Zo belangrijk vindt God kinderen. Psalm 34 werd een realiteit voor mij. Daar staat dat hij nabij de gebrokenen van hart is. En zoals staat in Jesaja 61, dat hij gekomen is om de gebrokenen van hart te verbinden en de treurenden te troosten. Door zijn liefde werden alle leugens die ik over mezelf was gaan geloven ontkracht. En heb ik veel persoonlijk gebed mogen ontvangen van liefdevolle, trouwe medegelovigen. Het was een mooi, maar ook pijnlijk proces. Je ontkomt niet aan stukjes traumaverwerking. Maar Gods armen zijn onder mij. Dag aan dag draagt hij mij. En soms kwam er zoveel pijn omhoog dat ik dat niet altijd kon ervaren. Ik werd soms overspoeld door oude gevoelens van pijn. Maar ik was niet meer alleen. De ene keer toonde God zich door een liefdevolle blik in de ogen van een broeder of zuster heen met een troostend, begripvol woord. Dan weer toonde God zich aan mij in de Bijbel, in zijn woord. Dat een passage uit de Bijbel ineens als het ware oplichtte en naar me toe kwam. Vaak ontmoette ik de aanraking van God tijdens mooie aanbidding, waardoor ik genezing ontving. En wat voor mij ook diep thuiskomen was, is Gods heiligheid, zijn reinheid. Want hij is een heilige God. Ik kwam uit zo'n vuile wereld dat zijn heiligheid diep thuiskomen voor mij was en is. Het is heerlijk om in zijn aanwezigheid te zijn. Zo zuiver, zo rein. Het is het mooiste en het beste wat mij ooit is overkomen. Er is niets in deze wereld vergelijkbaar met zijn schoonheid. Hij is het waard om alles van de wereld achter je te laten. Hij is het waard dat ik mijn leven in lijn wilde brengen met zijn heiligheid. En alles de deur uit te doen wat niet van hem was of is. Ik wil niets anders meer. Ik heb zelf vele keuzes moeten maken om mijn oude leven achter me te laten. Door te trouwen met Wouter, terwijl ik zo beschadigd was, juist door mannen. Door te vergeven en te vergeven en te vergeven. In het vertrouwen dat God recht zou spreken. en nooit op te geven, maar te blijven vasthouden aan Hem die mij zo zeer lief had dat Hij zijn Zoon voor mij heeft gegeven. Ik ben sterker en heler dan ik ooit geweest ben. Ik ben misschien niet 100% innerlijk heel, maar ik weet dat ik dag en nacht bij mijn hemelse papa terecht kan. Woorden schieten eigenlijk tekort om te beschrijven hoe mijn leven veranderd is. Ik wil een kleine greep doen. Wat is wat de wereld zegt? Dat je het moet hebben van uiterlijk. Dat je het moet hebben van succes en carrière. Dat je, maar vooral als vrouw, moet je vooral slank zijn. Je moet knap zijn, je moet zus, je moet zo. He, je moet aan allerlei eisen voldoen. En als je daar niet aan kan voldoen, wat voor reden dan ook, dan tel je niet mee, dan ben je een loser. Nou, hoe anders is het in het Koninkrijk van God, mensen. Het Koninkrijk van God. Een Koninkrijk van liefde. Een Koninkrijk van omarming en aanvaarding. He, en ik las zelfs een passage in de Bijbel dat God in een metafoor vertelde dat Hij de edelen had gevraagd om op zijn bruiloftsfeest te komen. De edelen hadden geen tijd voor Hem. Toen zei God, ga uit naar de straten. Haal de bedelaars, de zwervers, degene die niets voorstellen, haal die binnen. En ik wist van, dat ben ik. Dat ben ik. Ik ben die loser waar niemand naar vroeg, maar God vroeg naar mij. En ineens was ik iemand. In het Koninkrijk van God zegt God, de mensen kijken naar wat voor ogen is. Maar ik, zegt God, ik zie het hart aan. Hij kijkt naar binnen. Hij kijkt naar binnen. Het gaat Hem om ons innerlijk. Wat je status in de maatschappij ook is. Wat je toestand of je uiterlijk ook is. Het telt niet mee voor God. Hij houdt van jou. Hij houdt van mij. En door zijn kracht ben je iemand. Door zijn liefde ben je iemand. Zijn genade maakt ons wie we zijn. En het proces van thuiskomen gaat nog steeds door. Iedere dag blijft God zich aan mij openbaren als die liefdevolle God. Ik mag mij veilig en geborgen weten. Voor eeuwig. Vroeger had ik geen enkel perspectief. Toen ik dat eenzame tienermeisje was, na 3 maanden ziek zijn, met koliekaanvallen, waar niemand naar mij vroeg. Aan het eind van die 3 maanden wilde ik dood. Ik had geen perspectief dat het ooit nog beter zou worden. Maar nu weet ik dat ook al is het leven nu ook niet altijd makkelijk. Daar kunt u ook vast van mee praten. Iedereen maakt wel eens moeilijke dingen en teleurstellingen mee. Het leven gaat niet altijd over rozen. Ook niet als we de Heer kennen. Maar ik ben niet meer alleen. Ik zal nooit meer alleen zijn en ik heb een eeuwige toekomst voor mij liggen. Het beste moet nog komen, mensen. Het beste moet nog komen. Het mooiste en het beste ligt voor ons. Ook al ben je 80, ook al ben je 90, het beste ligt voor ons. Op een dag zullen we voor eeuwig met Hem leven en Hij zal alle tranen van onze ogen afwissen. En een tijdje geleden vroeg ik aan de Heer, lieve Vader, wat is eigenlijk onze diepste behoefte als mens? Voor mij, wat is mijn diepste behoefte en voor ons als mens? En Hij antwoordde, om echt gekend te zijn. Om gehoord te worden. Wauw, daar werd ik stil van. Misschien heeft u ook moeilijke dingen meegemaakt, waardoor een muur om uw hart zijn gekomen, net als bij mij dat was. Misschien is uw vertrouwen ook wel beschaamd geweest door mensen. Of misschien kent u de Heer wel, maar heeft u nog niet die ervaring wat het is om diep geliefd en gekend te zijn. Misschien is er wel bitterheid gekomen. Weet dan dat uw hemelse Vader u begrijpt. Vergeef de mensen die je iets hebben aangedaan. Het is het beste wat je voor jezelf kan doen en voor je naaste. Vraag ook aan de Heer als je vergeven hebt om je los te maken van die mensen. Dat kan Hij doen. Of misschien kent u andere mensen die zich eenzaam voelen. Weet dan hoeveel uw liefde en vriendelijkheid het verschil kunnen uitmaken in het leven van een ander. U kunt letterlijk voor de ander het gezicht van God vertegenwoordigen. Liefde en waarheid brengen, troost brengen in de situatie van een ander. Ik kan bijvoorbeeld één voorbeeld noemen van hoe een groot verschil er één iemand in mijn leven was als kind. Thuis was het hopeloos en eenzaam en angstig. Maar ik had een hele lieve oom en tante. Die al heel oud waren, was een groot leeftijdsverschil. Maar die waren zo lief voor mij. En ik mocht heel vaak bij hun logeren. En zij verzorgden mij. Zij maakten gezond eten. Zij vertroetelden mij. Zij namen mij mee naar het park om naar de schaapjes en de hertjes te kijken en de eendjes te voeren. Dat waren maar kleine dingen. Maar zij lieten mij merken dat ik toch misschien wel wat waard was. Dat heeft een heel groot troostend verschil in mijn leven uitgemaakt. Weet hoe belangrijk en kostbaar u kunt zijn voor een ander, ook voor kinderen. Ook voor kinderen. Misschien kent u wel kinderen die niemand hebben. U kunt een troostende, lichtend vertegenwoordiger zijn van God in het leven van een ander. Klein en groot. En het mooie is dat ik ben op mijn beurt, toen ik mijn ouders vergeven had. Mijn vader is jong gestorven, maar mijn moeder leefde nog. En ik ben voor mijn moeder gaan bidden. En toen mijn moeder hoog bejaard was, heeft ook zij een keus voor de Heer Jezus gemaakt. Dat is de kracht van vergeving, mensen. Dat had ik nooit kunnen doen als ik haar niet vergeven had. Het redt levens. Jouw leven, maar ook het leven van een ander. We mogen altijd verlangen naar meer. Meer van God, meer van zijn liefde. En u kunt dit gerust ook aan hem vragen. Open uw hart voor hem, want hij is getrouw. Hij zal het ook doen. Dit was mijn verhaal. Ik wil jullie bedanken voor jullie aandacht, jullie luisterend oor. Ik heb een samenvatting van mijn verhaal hier vooraan gelegd. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, mag je daar eentje van meenemen. Ik heb het gisteren thuis nog uitgeprint, dubbelzijdig. En met dat dubbelzijdig heb ik het soms verkeerd omgedaan. Dus hier en daar zit de tekst op zijn kop als je hem omdraait. Maar het is wel goed leesbaar. En ook ben ik aan het eind, mochten jullie nog vragen hebben of wat dan ook, of willen napraten. Ik ben nog eventjes hier, schiet me gerust aan. En ik wil ook graag voor jullie bidden. En ik wil graag ter afsluiting een lied laten horen. Een lied wat eigenlijk zo mooi de reis van mijn leven verwoordt. Het contrast met het verleden en het hier en nu. Van duisternis en eenzaamheid naar licht, liefde en geborgenheid. Echt thuisgekomen zijn.